met een passage uit een artikel dat in 1933 is geschreven door Rabbi Yehuda Aschlag. En dat artikel is getiteld Tijd om te handelen. Hij heeft een klein pamflet uitgegeven. Tijd om te handelen. Het is reeds lange tijd mijn gevoel om buiten mijn grens, buiten de grenzen te treden. En een essentiële gedachte aan de man te brengen. Die is geschoeid op de Joodse leer, op de Joodse. En dat is erop gericht dat een ieder de waarheid van achter dit leven, achter deze wereld, te weten komt. Vraag aan Rav Leitman, wat is de relevantie van de wijsheid van de Kabbala op dit moment? Rav, de mensheid is in ontwikkeling. Reeds 1000 jaar. Duizenden jaren. Vergezeld de wijsheid van de Kabbala de mensheid. En Adam, de eerste Kabbalist, die daarom ook Adam HaRishon heet, de eerste mens van Rishon. Hij was de eerste die tot gelijkwaardigheid kwam met de schepper. En dankzij hem hebben we weten van deze wetenschap, van deze wijsheid van de Kabbala. En daardoor weten we ook hoe we de realiteit kunnen kennen. En hoe we met de realiteit kunnen omgaan, hoe we daarop moeten reageren, waarom we bestaan, wat de zin is en het doel van ons leven. En überhaupt wat er aan de hand is om ons heen in de kosmos. Er is geen vraag waarop de wijsheid van de Kabbala geen overtuigend en steekhoudend antwoord weet te geven. Zij immers onthult ons het gehele systeem van de schepping. Niet alleen deze wereld, maar alle werelden daarboven. Ook hen. Het is een brede leer en ook een eenvoudige leer. Een hele eenvoudige leer. En de wetten, de principes uit die leer zijn niet zo moeilijk om te doorgronden. Alleen er is één probleem. En dat is het voelen van de werkelijke wereld waarin we ons bevinden. Maar wij zijn helaas, wij verhouden ons daartoe als een dove man. En de werkelijke realiteit, daarvan zien we maar een heel miserig, een heel gering gedeelte. En dat gedeelte noemen wij de wereld om ons heen. En we weten dan ook niet wat er daadwerkelijk met ons aan de hand is. Een heel groot gedeelte van de wereld blijft onze waarneming blijft ontdaan van een waarneming van een groot deel van de wereld. En al die veel situaties, gebeurtenissen en invloeden die zich voor ons afspelen, ten overstaan van ons afspelen, die zijn ons onbekend. De context is daarvan onbekend. Het begin van ons leven, waarom we op deze wereld komen, waarom we aan het eind van ons leven komen. En zelfs gedurende ons leven hebben we eigenlijk geen idee waartoe alles dient. En uit alle scheppingen, in alle generaties zijn er mensen. En in de eerste generatie was dat Adam. Dat En dan hebben we het over 5777 jaar geleden. Die ambieerden, die wensten om te onthullen, om erachter te komen wat het leven nou eigenlijk is. En deze Adam, die deed dat ook. En wat hij zei is heel simpel. Dat is, degene die daartoe kan komen, is degene die zich de vraag stelt waarom hij eigenlijk leeft. Dat staat geschreven in de inleiding op de bestudie van de Ten Sefirot. De hoeveelheid jaren dat wij leven, dus de jaren die ons zo'n grote waarde voor ons vertegenwoordigen, en alle ellende die we daarin doormaken, wie raakt daarvan vervuld? Of met andere woorden, wie vervul ik eigenlijk met al die jaren die ik leef? En wij zijn het zat om... Wij in onze generatie zijn zat om daarover na te denken. En samen met dat allemaal, de essentie is precies op dat punt gelegen. In de teleurstelling daarin. Deze vraag die maakt een groot gat. Die boort een groot gat in ons geweten. Om niet langer doelloos door het leven te zwerven. Raf, generatie na generatie hebben we geen enkel idee wat we eigenlijk hier doen. Tot het moment dat de tijd aanbreekt en alhoewel de wijze van de Kabbalah voor een ieder verhuld was en wij allemaal dachten dat het ook daadwerkelijk een verhulde wetenschap, een verhulde wijsheid was, maar verhuld is zij niet omdat zij aan zich verhuld is, in absolute zin, maar omdat wij haar hebben verhuld. En hierover schrijft Baal HaSulam in zijn pamflet getiteld Tijd om te handelen. Wij gaan dat stukje tekst zo meteen lezen. Het komt er eigenlijk op neer dat de mensheid zich gedurende al die jaren ontwikkelt en in al die jaren zien we dat het ego voortschrijdt en de voornaamste dat is het voornaamste gedeelte van onze natuur, het ego. Op een gegeven moment komen wetenschappen op, allerlei vormen van technologie, medische kennis, omdat de mens wenst om steeds meer en meer van dit leven te ontvangen, om er steeds meer profijt uit te trekken. En op een gegeven moment komen we op een punt dat we genoodzaakt zijn om een keuze te maken. De wereld is aangekomen bij een egoïstisch kenterpunt. Kentering. Zelfs zoiets fundamenteels als het gezin stort uiteen. Het instituut, het gezin stort uiteen. Een drugsgebruik woekert. Een groot gedeelte van de mensheid is depressief. En de kabbalisten schrijven ons dat dit de tijd is dat mensen de levenshouding die ze altijd hebben gehad aan het verliezen zijn. En dat doet de vraag opkomen onder de mensen wat eigenlijk de zin is van het leven. En de kabbalisten van de afgelopen eeuw hebben precies dit punt aangekaart. Rav Kook, Baal HaSulam, Rabash. En daarom zijn wij nu in een toestand, in een staat, waarin het ons mogelijk wordt om een antwoord te vinden op al dit soort vragen. Maar wij zoeken geen antwoorden. Nee, wij willen weten in wat voor wereld we eigenlijk leven. Dat is wat de wijsheid van de Kabbalah ons aanreikt. Zij ontplooit in ons zintuigen waarin we die dimensie, die matrix, kunnen onthullen. Hoe wij van onze kant ons kunnen verhouden tot al deze invloeden en de natuur in haar zuivere vorm kunnen kennen. En dan gaat hij alle parameters op een hele andere manier, tijd, plaats, beweging, op een hele andere manier waarnemen. En daarom heet de wijsheid van de Kabbalah de verscholen, een verhulde wetenschap, geheime wetenschap. Niet omdat zij dat, omdat ze inherent dat is, maar omdat wij onze beginsituatie, vanaf het moment dat we geboren worden, een dierlijke staat. En met behulp van dat egoïsme dat in ons alsmaar aanwast, wordt het ons ook juist mogelijk om dat die nieuwe staat van de sprekende mens, de Adam, die gelijkwaardig wordt aan de schepper, om die staat ook tot die staat te komen. Waarin we een hele andere realiteit zien, waarin dingen voor ons inzichtelijk worden op een dieper niveau. En dat is die verhulde wereld waar men over spreekt. Wat is dat dan, die wijsheid? Er staat geschreven dat dat een methode is van de onthulling van de schepper voor de mens. Om door de mens onthuld te worden. Dus wij komen achter de werking van alle krachten, van alle invloeden. Zolang wij hier in het nu, in het hier en nu, bestaan. En wij worden niet een of andere mensen die allerlei trucs kunnen uitvoeren, wat dan ook. Nee, het wordt ons alleen inzichtelijk wat er daadwerkelijk gaande is. En hoe wij ons op de juiste manier moeten gedragen. En hoe we ons naar de meest optimale staat kunnen voortbewegen. En er is nog een ander punt. En dat is dat deze wijsheid toekomt aan het volk Israël. Het is de wijsheid die de mensheid de mogelijkheid verschaft om op de juiste manier in verbinding te treden, waarbij alle gedeeltes, alle delen, alle facties, alle secties, alle onderverdelingen binnen de mensheid verenigd kunnen worden. En het is ook de methode die de wereld tot kalmte, tot rust, tot een rustpunt kan laten komen. En wij moeten dat programma van de schepping onthullen en aanreiken aan de gehele mensheid. En dat wordt bedoeld met het licht voor de volkeren te zijn. En het antisemitisme zal alleen maar groeien, want de waarachtige reden dat men ons haat ligt daarin dat onbewust, in hun onderbewustzijn, voelen de volkeren aan dat wij iets hebben wat wij niet aan de man brengen, waar we geen gebruik van maken. Het is onze plicht om deze methode te openbaren, om daarmee te werken. Om dat niet te verspreiden. Want zoals geschreven staat, en ieder zal mij onthullen. De kleinste, maar ook de grootste. Het is voor iedereen. En deze generatie die nu leeft, het is diens verdienste om die methode tot zich te nemen. En te begrijpen. Zodat de gehele mensheid weer wordt als één familie. Baal Salam schrijft hierover in het artikel over wederzijds garant staan. En daar staat in geschreven, en dit is Arvoed, het principe van wederzijds garant staan, waarbij allen van Israël verantwoordelijk werden voor elkaar. De Torah was hen immers niet gegeven voordat aan een ieder van Israël was gevraagd of hij de mitzwa van liefde voor anderen op zich wenste te nemen in de meest volle betekenis ervan. Neergelegd in de woorden, heb uw naaste lief zoals uzelf. U kunt hierover iedere vraag stellen die bij u opkomt. Geheel vrijblijvend, de bodes hier die hier rondlopen met de gekleurde petten, die zullen u de weg wijzen. Er zijn 1600 mensen erbij gekomen sinds enige uren geleden. Dus we zijn nu met een kleine 6000 mensen hier. Houdt u vooral niet de vragen in zich. Schroom vooral niet om alles wat u op uw hart heeft te vragen. Zegt u wel even uw naam, waar u vandaan komt. Eerste vraag. Goeiedag, ik ben Uri. Ik kom uit Rishon LeZion. En ik volg cursussen voor nieuwe studenten. Liever hebben mensen die helemaal nieuw zijn, die letterlijk van de straat komen, ons congres binnengewandeld, maar vooruit voor deze keer. Vraag: ik heb op dit congres vele mensen ontmoet. Mensen die die een punt in het hart hadden. En ik wil graag vragen. Ik heb veel mensen buiten ook ontmoet die een punt in het hart hebben. Hoe kijkt de wijze van de Kabbalah aan tegen dit soort mensen die buiten deze gemeenschap zitten, maar wel een punt in het hart hebben? Raf, de wijze van de Kabbalah heeft geen mening over dit soort dingen. De wijze van de Kabbalah spreekt alleen over de kosmos. Over de dimensie waar wij nog geen beeld van hebben. Wat we die wij nog niet kunnen bevatten. Wij zijn vooralsnog in een dierlijke gewaarwording. We kunnen alleen maar langs dierlijke weg, dierlijke zintuigen, de wereld om ons heen kennen. En pas als wij de kilim die verband houden met Serampin Bina Malchut openmaken, dan pas zullen wij waarachter kunnen waarnemen. U zult in de kabbalistische literatuur niks kunnen vinden over de verschillende godsdiensten of andere theorieën die door de mens zijn ontwikkeld. Het is gewoon een wetenschap die op zichzelf staat. En daarom hou ik mij niet bezig met allerlei vergelijkingen, allerlei analyses van waar een waardeoordeel in zit over iets of iemand. Het is beslist de moeite waard om deze wetenschap, om deze methode, om daarvan te proeven. En je zult zien dat je verder niks nodig hebt. Het is alleen belangrijk om te begrijpen dat die methode SEC praat over over de zintuigen die je kunt onthullen en over hoe je de rest van de wereld die je nog niet ziet kan waarnemen. Alleen dat. Goeiedag. Ik heet Geron Griner. Ik ben hier door een vriend van mij meegenomen. Een vriend heeft me dit laten zien en ik zie die waanzinnige verbinding die jullie hier met z'n allen hebben, waarvoor alle lof. Mijn vraag luidt als volgt. Vorige week bezocht ik een lezing van een andere, van een zekere antropoloog in Israël, die ook onderzoek doet naar culturen en de beïnvloeding van cultuur op de mens. Raf, ja, ik weet nog dat hij hier ook bij ons was. U kunt in ons internetarchief een uitzending vinden waar ik met hem in gesprek ga. Vraag. Hij heeft het gehad over echtscheiding en alle problemen in het gezinsleven die onze huidige tijd kent. En deze tendensen die zijn volgens hem uitgegroeid tot een epidemie. Een zeer groot percentage van de huwelijken is binnen korte termijn tot een eind gekomen. Blijkt uit alle statistieken. Dus, en ik denk dan van, is het dan zo dat elk gezin of elk echtpaar dat Kabbalah gaat studeren, dat niet langer uit elkaar gaat? Dat dat een soort garantie is om niet tot een echtscheiding te komen? Zit er dan in die Kabbalah een remedie om echtscheidingen te voorkomen? Raf Leitman. De wijsheid van de Kabbalah vertelt ons hoe wij in deze wereld in eenheid en eensgezindheid kunnen zijn. En die eenheid bestaat tussen iedereen. Dus alle mogelijke soorten. Het leent zich voor alle soorten verhoudingen tussen mensen. Stel je voor, er zijn twee meningen. Twee posities. Ik heb bijvoorbeeld mening, de rode mening, en jij hebt de zwarte mening, getekend hier op dit vel papier. De meningen zijn tegengesteld, maar leven naast elkaar, op dezelfde wereld. Maar moeten zich op een of andere manier tot elkaar verhouden. Niks aan te doen, daartoe noopt de natuur ons. Dan zien we dat de wijsheid van de Kabbalah zich op het toneel komt. En die zegt dan, die ene mening die bestaat bij de gratie van 100% egoïsme. En die andere mening, idem dito. Of het nou verschillende landen zijn, of echte lieden, of kinderen in een klas. Die elkaar pesten. Overal om ons heen zien we allerhande soorten conflicten en tweespalt. En wat de Kabbalah hierop zegt is heel interessant. Kabbalah zegt hierop dat wij moeten die eerste en die tweede, dus die twee meningen, moeten we juist behouden. Dat is goed zo. Alle vormen van haat, alle veelzijdigheid, alle diversiteit, alle veelvormigheid, die is op zichzelf prima. Alleen wij moeten iets aanvullends. Iets aanvullends introduceren. En dat is iets wat deze twee op de juiste manier verbindt. En dat is de middellijn, zoals we die noemen. Dat is een derde lijn, een middellijn, door middel waarvan deze twee meningen niet langer het doel hebben om elkaar te bestrijden, maar om aan elkaar toe te voegen. En laten we zeggen, dit is dan de schepping, deze twee. En die derde, die blauwe, dat is de schepper. En het is aan ons, het is ons erom te doen om tot een samensmelting van deze twee te komen. En wat is dat dan? Dat is een onderlinge verhouding, een wisselwerking, die absoluut is, die totaal is, alomvattend is. Die moeten wij bereiken. Maar de schepping blijft de schepping. En ook de schepper blijft de schepper. En niettemin komen zij tot één gezamenlijk standpunt. En in onze tijd, als we kijken naar de wereld en we zien wat voor explosieve staat onze wereld nu is, dat de haat woekert en voortschrijdt en ons in een doodlopende weg dwingt. Kijk maar naar de toestanden die plaatsvinden in de Verenigde Staten, maar ook Europa. Kortom, er gebeuren. We leven in een tijd die in het kader van de evolutie te begrijpen is. En wij moeten die middenlijn vinden die neerkomt op het principe alle gebreken, alle misstanden worden door liefde bedekt. Kunnen worden bedekt door liefde. Dus alleen dankzij het feit dat je zoiets hebt als haat, is er ook zoiets als liefde. Het een gaat aan het ander vooraf. Zonder haat is er geen liefde. En vice versa. Niks aan te doen. Goeiedag, ik heet Suzy en ik ben hier voor het eerst. Dank u wel, u ook bedankt. Met al mijn vermogen om te begrijpen dat liefde is allemaal dat we allemaal één zijn, allemaal één geheel en samen verschillend, maar toch één. En al die verschillende kleuren en facetten van die ons zo veelzijdig maken, dat is allemaal prima. Maar ik kijk naar de mensen om me heen en ik denk er is een verschil tussen ons in religieuze zin. En hoe denkt de Kabbalah dan, hoe verhoudt de Kabbalah zich tot dat element, tot dat aspect van onze verschillen, de religieuze verschillen? Raf, ik heb al eerder gezegd dat de wijze van Kabbalah over niets anders gaat dan de wijsheid van Kabbalah. Dus als u daar iets over vraagt, vraagt u daar dan iets over puur binnen dat, binnen betrekking hebben op die discipline. Dat is mijn specialisme. Ik ben bijvoorbeeld ook, ik heb ook een ander specialisme, dat is bio-cybernetica. Het is duidelijk, denk ik. De schepper die zich in deze wereld onthult, dat is die kracht die zich begeeft, zich bevindt te midden van de gehele schepping. In de gematria is dat teva en dat stamt af van het woord natuur. Dat is waar de wijsheid van de Kabbalah het over heeft. Het heeft over alles. Je kunt allerlei wetenschappen vinden. Alle religies die er zijn, daarover heeft de Kabbalah een heel praktisch standpunt. En aan de hand daarvan kunnen wij ons een antwoord verschaffen over hoe we in deze wereld verder moeten gaan. Volgende vraag. Dag iedereen. Dag Raf Leitman. Ik heet Elior. Ik woon in Holon. Dit is ook mijn eerste keer hier. Dank u wel. Mijn vraag is de volgende. Toen ik het principe heb u naast lief wat nader ging bekijken, vestigde ik mijn aandacht erop dat, of zag ik eigenlijk in dat elke zin, elke frase kan verworden tot een cliché. Hoe kan een mens een eerste stap doen, een eerste daad verrichten die deze mooie zin, dit devies, tot iets echts maakt, anders dan enkel mooie zin. Dan een enkele mooie zin. Ik wil u graag eraan herinneren, zegt Raf. Mijn discipline, mijn specialisatie is Kabbalah. Ik heb ook in mijn andere beroepsmatigheid heb ik over alle organen geleerd, over hoe het lichaam werkt. En dat bracht mij bij diverse vragen die mij uiteindelijk bij de wijze van de Kabbalah naar de wijsheid van de Kabbalah hebben geleid. Want ik had er geen antwoorden op. De vraag hier is niet over liefde. Iedereen heeft over liefde. We hebben hier ook net diverse nummers gehoord, liedjes over liefde. Het gaat om liefde tussen tegengestelden, tussen tegenstellingen. Dus de dingen die juist tegengesteld aan elkaar zijn. In onze wereld is er is alles plus min. En zoals jullie weten is tussen plus en min staat altijd een iets wat de weerstand mogelijk maakt. Dus als je de plus en de min hebt, dan kun je binnen die weerstand een zekere daaruit kan iets voortvloeien, daaruit kan iets geboren worden. En Kabbalah leert ons welk groot profijt wij kunnen trekken uit dit principe. Want wij zien dat wij eigenlijk puur egoïstisch geladen zijn. We hebben een egoïstische natuur, zoals ook geschreven staat. Ik schiep de kwade aanleg. En daarbij is het zo, dat is het tweede punt. De plus is ten diepste de kracht van de schepper. En als wij deze kracht onthullen en in verhouding brengen, in verbinding brengen met ons verlangen, met ons egoïstische pol, dan lukt het ons om een hoger niveau van waarnemen te bereiken. En dan worden wij mensen die niet binnen, die niet louter binnen ons stoffelijke lichaam bestaan en actief zijn, maar dan worden we Ben Adam, dan worden we equivalent aan die ene kracht. Gaan wij op in die kracht. Dan wordt het als het ware transparant, om het maar zo te zeggen. En dan wordt het dus dat en dan leef ik, dan besta ik in die matrix op een manier waarop ik niet langer meer denk in termen van dood en leven, maar alle variabelen, alle grootheden die we kennen, afstand, tijd, verplaatsing, die worden dan betrekkelijk. Mijn leermeester, zei mij ooit, jouw overhemd, dat doe je toch uit 's avonds en dat gooi je bij de vuile was. En precies op die manier doe je dat met jouw stoffelijke lichaam, met jouw aardse lichaam. Dat is ook eindig en in feite niet, daarin zit niet het uiteindelijke doel. Dat klinkt misschien wat onwennig, maar de wijsheid van de Kabbalah, ons leven moet ons daarbij brengen, bij dit inzicht. Ons leven gaat ons daartoe voeren. En het zal mensen zullen het niet meer kunnen weerstaan. Dit leven zal ze niet meer genoeg bieden om overeind te blijven. Hoe kunnen we vanuit onze manier van leven overgaan tot een hoger manier van leven? We zijn nu in een hele bijzonder tijdperk aangekomen, waarbij dit heel relevant wordt.
Dag, goedenavond, Raf Leitman. Ik ben Shirley. Het is mijn eerste keer hier. Dank u. Ik wou vragen. Wat is de volgende wereld? Word ik echt beoordeeld op acties voor goed en voor slecht die ik doe in deze wereld? Er is geen volgende wereld. Wat zeg ik? Wat bedoel ik als ik dat zeg? Dat mensen zich ook voorstellen dat na dit, naar dit lichaam. Dat we dan gaan naar een soort andere realiteit, hemel, dat bestaat niet. Waarom zij denken dat er iets na dit leven komt, dat weet ik niet. Niets bestaat. De volgende wereld, in de wereld van Kabbalah. Dat is de wereld die komt nadat we ons veranderen. Wanneer we een andere perceptie van realiteit krijgen, dat is een andere wereld. Wat we krijgen in deze wereld alleen. Wanneer we hier leven. Dan moeten we de volgende wereld verkrijgen. Tot dat extent. Dan heeft hij zijn lichaam ook niet nodig. Het lichaam sterft langzaam. Want het animaat level is een level. Maar domein, man, Adam gaat door. Is niet gebonden aan het lichaam. Dus hemel en hel en beloning en straf, zoals mensen denken, dat bestaat gewoon niet. Het spijt me, maar dat is wat de wijsheid van Kabbalah zegt. Deze calculatie. Al die fantasie hoort niet tot de waarheid, want dat hoort allemaal binnen onze natuur thuis. Paulus Salaam zegt, ik zal deze woorden uitleggen, in deze wereld en de volgende. Onze verhalen vertellen ons, het is de wereld. Het is de wereld die komt. De veelheid komt deze kant op. Het nu is in het verleden. Maar ja, het spreekt allemaal wat we. Alles spreekt over wat we in deze wereld verkrijgen. Ik spijt me als ik je niet antwoord op manier zoals ik zou winnen. Ik ben verrast, maar dank u wel. Veel geluk.
Hallo.
Alsjeblieft. Thomas Shmueli van Kevin Mara. Ik kwam hier door mijn moeder. Zij studeert al een tijd met u. Ik denk, dit is misschien mijn eerste keer hier. Misschien hebben je ouders wel minder enthousiast gemaakt. Ja, dat weet ik niet, maar ik wou vragen. Wat is de visie van de Kabbalah? Want als u zegt alles is één, wat gebeurt er eigenlijk? Ik stel me iets zo voor van wat John Lennon zou over Imagine. Zoiets van de hele wereld zal verbonden zijn in één met hart, met harten en liefde. Geef. Ja, heel goede vraag. Wat gecreëerd is, is het ego. Een verlangen om te ontvangen wat alleen over zichzelf denkt. En wij bestaan in het. En in alles van ons is ons ego aan het ontwikkelen. Totdat het een bepaalde level bereikt waar we beginnen te zien en voelen. Problemen van het ego. En we moeten continu rennen en En continu rennen we eigenlijk, ja. Proberen we zo toe te rennen. Maar in plaats, naast dat ontwikkelt zich iets wat genaamd is het punt in het hart. Want alles, het is fijn, maar ik moet een beetje over uitleggen. We komen allemaal tot een systeem genaamd Adam Arishon. Adam, eerste mens. Maar het systeem heet Adam Arishon. Dit systeem, of Adam, was verdeeld in vele stukken. 600.000. Neshamot.
We bekol helik, we helik. Im tikach, eze helik. Yesh ratzon egoïsti.
En in alle delen is er een egoïstisch gedeelte. Maar er is ook een punt in het hart in. En in het is een kleine vonk van liefde. Maar in waarheid is deze vonk van liefde heel passief. Het licht op als een moeder voor haar kind. Het activeert ons ego om anderen te... Ik vertel wat de wijze van Kabbalah ons vertelt. Dus als wij beginnen met verbinden. Dus een aantal van deze delen er samen. Met deze punten. Wat is de goede staat in ons? En de overige is de slechte staat. Dus het rood is de goede. Goede inclinatie. De zwart is meer de slechte. Als we het zo kunnen doen en we kunnen het ene van het andere scheiden, van de goede van de slechte kunnen scheiden, dan kunnen we daar bouwen wat we noemen een depot, een gepolariseerd deeltje. Met deze constructie realiteit, dan kunnen we echt vinden waarom we leven. We ons leven veranderen en alles doen. Want we hebben een vat van twee delen gemaakt in de natuur. En dat kunnen we richten op de ontvankelijkheid en de onthulling. Dat is het concept van Kabbalah. Maar wat zal er uiteindelijk gebeuren? Je zult zien. Je zult exact zien. Nu besta je in een staat genaamd wereld. Je zult... Doe maar.
Erev tov.
Goedenavond.
Shalom, Rav Leitman.
Dag iedereen. Mijn naam, dag Rav Leitman, mijn naam is Anat. Siona van Nadam Achiel. Het is de allereerste keer dat ik naar zo'n congres kwam. Dus het spijt me als ik hem wat een leken vraag stel. Mijn vraag gaat over betekenis. Victor Frankl schreef erover en dat is iets wat we allemaal zoeken. Betekenis. Want we lijden. En ik denk, wat scheidt de wijsheid van Kabbalah van alle andere soorten methoden? Vraag mij niet. Want ik heb niks vergeleken met Kabbalah. Ik heb geen vergelijkende studies gedaan. Ja, dank u, Raf. Goedenavond.
Goedenavond.
Ik ben een matan van Tel Aviv. Ik ben heel onder de indruk. Ik las uw artikel op Ynet. Ik verbond me er echt mee. Ik voel echt de stof daarop. Maar ook wanneer ik mensen uitnodig die niet studeren. Ik hoor antwoorden, oké, het is een cult, het is een secte. Ik weet dan niet echt wat ik moet zeggen, hoe ik moet reageren, behalve het ontkennen. En ik wil u vragen, wat denkt u daarover? Dat ik zeg, ja, wij zijn, wat is een cult? Ik bedoel, iedereen kan daar een mening of een definitie over geven. Ik ben alleen maar bezig met de wijsheid van Kabbalah. Het maakt me niet uit wat anderen over mij zeggen. Ik moet de wijsheid van Kabbalah onthullen. En hun bronnen. De bronnen moet ik zorgen dat iedereen die tot zijn beschikking heeft. Dat is wat de opdracht van mijn leraar en dat is wat ik doe. Voor de afgelopen, sinds 1999. Of van 1990 toen hij overleed. Dus zijn leraar. Er zijn zoveel problemen. Zoveel tegenstellingen. Zoveel haters. Iedereen is er bang van het. En misschien word je er gek van. Boeken van Kabbalah. Ik denk dat mensen die er tegen schrijven, dat die me ook helpen. Want uiteindelijk gaan mijn kijkcijfers ervan omhoog. Ja, het is negatief, positief, maakt me eigenlijk niet uit. Maar ik ben helemaal bang van niets in het leven. Van niets. Het enige wat ik wil is zoveel mogelijk de wijsheid van Kabbalah spreiden. En andere dingen, hoe noem je het? Een cult of iets anders. Laat ze het zeggen. Dit zal ook verdwijnen. Het kan niet zijn in onze wereld. Want het is allemaal... Het is allemaal slecht. Alles in onze wereld. De wijsheid van Kabbalah kan niet goed onthuld worden, gelijk goed begrepen worden, want het is tegengesteld in onze natuur. Het is verboden. Plotseling. Plotseling wordt een normale man, een soort wilde eigenlijk. Als je studeert, zou het idee zijn. En dat is, nou, het is goed. Ja. Er is geen rechtvaardigheid voor het. Mensen die naar onze campus komen, onze lessen, Europees TV. We hebben zoveel materiaal online en alles is open, je kunt overal bij. Mensen kunnen er niks gelijk iets goeds over zeggen. Sommige mensen, ja. Ja. Kunnen niet gelijk het ermee eens zijn. Het is haast een soort antisemitisme wat in hun zit ten opzichte van deze methode. En is er geen iets om wat hoe we moeten reageren op het commentaar op internet bijvoorbeeld? Nee. Nee. Het maakt niet uit, we hoeven er niet op in te gaan. Ja. Net. Zeg maar, het is net als je ze Joden haat op de wereld, zo is het ook met de vrijwijze van Kabbalah. Het is dezelfde wortel. Het heeft met de connectie van de menselijke natuur te maken en dat kunnen ze, ja, sommigen niet, kunnen dat niet tegen, kunnen niet hebben. Goedenavond, Raf. Ik kwam hier van. Ik kwam hier van Maches. Een vriend uitnodigde me uit mijn eerste tijd. Mijn hele leven. Was ik verteld. Werd mij verteld. Dat de wijsheid van Kabbalah iets is. Intrigerend is. En dat je er gek van kunt worden. Mijn vraag is. Ja, gek worden gebeurt morgen, maar vandaag is alles prima, maak je geen zorgen. Er is een boek in de Kabbalah, studie van de Ten Sefirot, Tess ook wel genaamd. Het is meer dan 2000 pagina's, 6 volumes en er is een nieuwe versie. Er is een nieuwe introductie daarop. 150 pagina's. Maar daar staat geschreven, precies, van de eerste regel. En al deze dingen. Dat je niet mag studeren, dat je gek wordt. Dat het, ja, je Talmud moet kennen, dat je beter niks kunt doen. Al deze ja, waarschuwingen. Ja. Maar ik kan je één ding vertellen. Mensen worden gek. Ja, 20% van alle mensen op straat zijn ook in de war. Er zijn mentale. Er zijn eigenlijk veel meer geestelijk in de war mensen, maar je kunt ze niet allemaal naar een hospitaliseren. Dat is echt waar. Iedereen heeft eigenlijk is een beetje in de war eigenlijk, een gedeelte van hem wat in de war. Iedereen van ons heeft een speciale, ja, tik, zou ik zeggen. Maar als je Kabbalah gaat studeren, begint hij hoe zijn hoofd werkt. Hoe dit megatisme van verlangen werkt. En dat is heel gezond voor hem. Hij kan, ja, de dingen van een goed perspectief beschouwen. Zijn meer gewaarwording. Hij zijn zintuigen ontwikkelen meer. Hij ontdekt fenomenen die anderen niet zozeer voelen. En daar verrijkt hij zichzelf mee. Hij voelt realiteit dat onze wereld redigeert. Het zijn allemaal krachten die door ons gaan. We kunnen ze niet voelen zoals röntgenstralen. Het is ons, het reageert ons. Dat is wat we studeren. Dat is wat we beginnen met voelen. En dan begint de persoon te begrijpen, waarom is die, wordt hij bestuurd? In wat voor manier? Hoe de juiste beslissingen te maken? Hij begrijpt en dan weet hij. Ik denk dat het tegenovergestelde van gekheid is, eerlijk gezegd. Goedenavond, mijn naam is Ronnie Perl. Ik wil graag eerst zeggen dank u. En aan mijn partner die mij hier gebracht heeft. Raf. Ik hoor veel over Kabbalah. We hebben een workshop één keer in de week. Maar ik hoor slechte dingen altijd. Hoe dit de wereld gaat eindigen. Hoe het slecht gaat aflopen met mensheid. Kan ik iets optimistisch van u horen? Misschien is het hard te begrijpen, maar ik ben eigenlijk een optimist. We zijn niet. Als ik niet optimistisch was, dan was ik hier. Als ik geen optimist was, zou ik hier niet zijn. Want waarom heb ik dan een heel Bnei Baruch begonnen? Deze hele fabriek van discriminatie en leren. Studeren. Dat is helemaal niet gezien mijn natuur zoals ik ben van mezelf. Ik ben het liefst afgesloten in mijn kamer maanden. Dat is mijn karakter, mijn natuur. Geef me boeken en mijn computer. En doe de deur dicht. Ik heb niemand nodig. Zeg maar, ja. Ik vind het prima in mijn eentje. Ik heb niet per se mensen om me heen nodig. Maar wat. Dus ik vertel je. Waarom? Omdat ik zo optimistisch ben. Dat bij deze kracht waarover ik het heb, dat we het goede leven bereiken. De wijsheid van Kabbalah geeft ons. Nee. Geeft ons de mogelijkheid om controle op ons leven te krijgen. We hebben deze twee krachten nodig. Plus en minus. En onze wereld in het midden. Plus en minus. Ego aan de ene kant en de schepper aan de andere kant. We weten hoe ze bij elkaar kunnen brengen. En hier tussen is de wereld.
En
dan kunnen we het beheersen. Daar kunnen we het beheersen. En ze schrijven erover. Breng alle mensen terug naar. We moeten controle nemen over ons leven. En als we dat niet doen, dan wordt het alleen maar erger en erger. En het is belangrijk dat de mensen van Israël terugkeren naar hun schepper. Dus laten we het doen. Ja. Maimonides zegt. De slechte dingen die gebeuren. Tussen mensen. Resulteren van de. Het gebrek aan kennis. Wist iemand van de. Menselijke vorm, dan zou alle vormen van schade zou verdwijnen. Want de wijsheid van Kabbalah verwijdert al het slechte. En dit is liefde tussen mensen. We hebben vele bronnen. Als u naar onze website gaat, boeken. Kijk hoe de boeken erover schrijven. Je opent je ogen. Je ziet alles van het leven. Niemand hoeft het uit te leggen. Je ziet alles bij jezelf als transparant. Sharon van Kerentuin, goedenavond. Ik heb u op tv gevonden. Kanaal 66. Van wat ik begrijp. Leert Kabbala hoe je ego overstijgt. En transformeer daarmee in een staat van bestal. Geven. Staat van geven. Maar waarom heet het dan Kabbala? Want Kabbala betekent ontvangen in het Hebreeuws. Dus waarom heet het Kabbala als ik juist moet geven? Waarom heet het ontvangen als het juist geven is? Ik zou moeten geven, zegt ze. Ja, waarom? Waarom ze gaf? Dus, er is een klein geheim. En de wijze van Kabbala is vol met geheimen. We zijn afgesloten in ons eigen ego. In ons ego. Er zijn verlangens, mijn verlangen. En in mijn verlangen. Wil ik daar alleen daarin bestaan. Ik wil niemand daarin laten eigenlijk. Niemand daarin laten. En wat ik ook voel. Voel ik in dat verlangen. Ratson schrijft eraf. Verlangen. En wat dat verlangen binnenkomt, dat is wat ik voel. Alleen. Wat de wijze van Kabbala mij geeft, is de mogelijkheid om uit mijn eigen verlangen te komen. En zo kan ik de wereld beginnen te voelen die buiten mij is. En deze buitenwereld, daar is de hogere kracht die mij bewerkt. En die noemen we Boré. Ik ben nu gewend aan het schrijven in Engels. Dus moeten we wennen aan het Hebreeuws graf. Dus de wijsheid van Kabbala geeft mij de mogelijkheid om te voelen deze positieve kracht. En hier is plus, daar is min. En ik begin op deze manier het systeem te begrijpen hoe het werkt. En dit noemen ze de wijsheid van Kabbala, omdat ik ontvang een nieuwe kennis, een nieuwe realiteit, een nieuw leven eigenlijk. Dat is wat ze noemen de hogere wereld. Wat ik buiten mezelf ontdek. Maar wat ik in me voel, dat is genaamd deze wereld. En de buitenkant zijn de verlangens van anderen. Als ik wens uit mezelf te komen, hoe doe ik het dan? Om uit mezelf te komen. En begin met het voelen van de schepper. Wat doe ik dan? Dit verlangen. Het is gebroken in 600.000 delen. Deze delen. Ja, die haten elkaar, die botsen met elkaar. Als ik deze delen met elkaar begin te verbinden, afgezien van de haat, zeg maar, ook al is er haat, dat heet geven, en dan ben ik in staat om uit dit hek los te komen, uit mijn blokkade, de rode lijn. En de schepper te bereiken. De Heer uw God. Maar dit is iets wat we nog moeten leren. Het is een beetje ingewikkeld, maar het is ook niet te ingewikkeld. Er zijn campussen. Het is een ongeorganiseerde studie. Je kunt leren. Je kunt er gewend aan raken. Je kunt die dingen beginnen te voelen dat het echt bestaat. En dan krijg je een nieuw gevoel. Een eindeloze wereld. Dank u. voor de volgende vraag, om iedereen te helpen herinneren. We hebben nu een groot congres en een festivitieve avond. En we hebben het over een geweldige dingen. En iedereen die bij ons zeg maar meer wil leren, bij ons wil komen. Er zijn vele opleidingen die wij geven, campussen. Er zijn verschillende locaties in Israël. Helemaal in het noorden. We gaan een nieuw semester ook beginnen. En iedereen kan meedoen als hij wil. Goedenavond. Mijn naam is Shlomi Levi. Mijn eerste keer, ik was uitgenodigd door mijn moeder. Schoonmoeder trouwens. Schoonmoeder? Nee.
הקונפליקט שאני מבקש לברר, להבין. מצד אחד שמעתי פה לאורך
כל הערב. Aan de ene kant hoorde ik door de hele avond dat wij de gekozen mensen zijn om het Kamerland te brengen, licht onder de naties. Aan de andere kant hoor ik dat Kabbalah niet over religie gaat. Dus wat betekent het om Jood te zijn, om een gekozen volk? Goeie vraag. Hele goede vraag. Veel jaar geleden, niet 3,5, 3500 jaar geleden, maar de meeste mensen leefden in Babylon, Mesopotamië. Het is geschreven in de Bijbel ook. Misschien zullen we het lezen. Wat is voorbereid door Maimonides. Abraham was 4 jaar oud toen hij de schepper ontdekte. En begon met alle mensen te roepen dat er één God is. En dat hij het waard is om... aanbeden te worden. Hij trok van stad naar stad. Abraham was 40 jaar oud toen hij de schepper onthulde. En hij trad naar buiten en riep met luide stem uit naar alle mensen dat er één God is, die er voor iedereen is en dat hij het waardig is om aanbeden te worden. En hij trok van stad naar stad en van koninkrijk naar koninkrijk, totdat duizenden en tienduizenden bij hem aansloten. Zij stonden bekend als het huis van Abraham. Hij voorzag hun harten van dit grootste principe en zei er boeken over. Hij vertelde erover zijn zoon Isaac. Isaac luisterde en leerde het op zijn woord aan Jacob. En met de zonen van Jacob en degene die aan hun zijde stonden bereidde deze beweging zich uit en kwam er in de wereld een volk tot stand dat God had leren kennen. Nou, dan legt eraf uit dat ze vroeger in Babylon wonen. Nou, eerst woonde hij ze in Babylon en toen kwam hij dus bij de rode lijn ook erachter dat er een hoge kracht was. En hij begon deze methode te dissemineren. Het was toen eigenlijk nog een grotere puinhoop dan nu. Mensen begrepen elkaar nog slechter. Het duidelijke voorbeeld van de toren van Babel. Het is het einde van de dag. In het begin spraken ze allemaal dezelfde taal. En dan was er een crisis. En die is symbolisch genaamd verteld als de Toren van Babel. En ja, want de reden van de crisis, van de disconnectie tussen mensen, is dat we ons ego gaan ontdekken. Het geeft eigenlijk ons een bepaalde druk, zodat we... ons gaan ontwikkelen, zeg maar, leren richting ons ego. En hij, Abraham, nam een aantal deel van mensen. Hij wou luisteren naar zijn, iedereen die wou luisteren naar zijn advies, voegde ze hem bij zich. En liefde. Wat zij 3500 jaar geleden ontdekte zij al dat het ego gevormd was, zeg maar, in de maatschappij. Zij noemden zichzelf Joden. En ook Israël, want dat betekent Yeshar Kel, het verlangen rechtstreeks richting de schepper. En hij nam ze mee naar het land van Kanaan. En in Babylon zijn er vele landen. In het algemeen. En ook al kwamen ze naar Abraham van vele verschillende landen en groepen. Ze wisten hoe boven hun ego te corrigeren van hoe Abraham dat hun uitlegde. En daarvan kwam een soort tweesplitsing. Aan de ene kant had ze het ego en aan de andere kant aan boven dat ego waren ze in staat te verbinden. Ze wisten hoe ze, ja, zowel de min als de plus konden combineren. Dus eigenlijk konden ze liefde en haat met elkaar combineren. En dat is noemden ze de mensen van Israël. Sharkel, rechtstreeks naar de schepper. En hun rol was om heiligheid te ontdekken. En iemand die heiligheid ontdekt, krijgt een gelijkheid van vorm met dat level. Dus als vraag, wat zijn wij nu eigenlijk als Joden? Wij zijn representatieven van Abraham. Van allemaal mensen die naar Abraham kwamen om dat te leren. En wij stammen daarvan af. We zijn eigenlijk een mix van alle verschillende volken die naar Abraham toe zijn gekomen. Dus het moment dat er geen bedreiging is van buitenaf, vallen we uiteen. Want we voelen onszelf niet dat we bij elkaar horen. En alleen maar wanneer we problemen en bedreigingen hebben, dan opeens herinneren we ons dat we gehaat worden en dan voelen we ons één door die haat. Als een soort schapen die bedreigd worden door wolven. Dus we zijn niet echt een fysieke staat. We zijn eigenlijk alleen een spirituele staat, spiritueel land. Er is geen staat Israël in de standaard zin. Ik weet het niet, ik begrijp alleen over de wijsheid van Kabbalah. Dank u. Ja, zo.
Goeiedag, ik kom ook uit Israël en ik ben hier ook voor het eerst. Ik ben hier voor de derde keer, correctie. Mijn vraag gaat over de wijsheid van de Kabbalah ten opzichte van religie. Ik wil een specifiekere uitleg over hoe het zit met de realisatie van het doel van de schepping. Wat de Kabbalah erover zegt. Of moeten we bepaalde religieuze voorschriften uitvoeren? Ja, want we weten ook van de kabbalisten dat ze bepaalde geboden uitvoerden. En ook in de inleiding tot de 10 Sefirot in dat boek staat dat de vervulling geven aan de schepper, dat ook een gebod is, een mitzwa. Of is de wijsheid van de Kabbalah puur en alleen in het zich verheffen boven het egoïsme gelegen? Raf, waarom houdt deze vraag u zo bezig? De vraagsteller Ja, ik wil gewoon weten wat ik moet doen, wat ik moet uitvoeren. Raf, blijf wat je reeds uitvoert uitvoeren. En tegelijkertijd kun je ook Kabbalah komen studeren. Dat kan samen gaan.
Shalom. Ani Elena, min Binyamina.
Ja, ga de gang. Laatste vraag. Ik ben Elena uit Benjamin. Ik ben hier met een vriendin. En voor de tweede maal. En mijn vraag is deze. Kabbalah is wat ik er tot zover van heb begrepen. Kabbalah heeft betrekking, behoort toe aan het domein van het rationele, de reden. En gebiedt ons dingen, bepaalde dingen te doen en verbiedt ons bepaalde andere dingen te doen. En heeft het minder over dingen in de sfeer van intuïtie, hart. Raf, ik weet niet wat intuïtie is. Dat ken ik niet. Ik ben een wetenschapper. Mijn eerste mijn vak is. Ik heb me bekwaamd in mijn leven in het functioneren van het menselijk lichaam. Vraag. Dat begrijp ik wel, maar ik wil graag een antwoord op mijn vraag. Raf, ja, maar ik wil ook graag uitleggen hoe ik hierop kwam bij deze wijsheid. De wijsheid van de Kabbalah is een wetenschap. Als je een boek neemt over de Kabbalah, dat werkt eigenlijk hetzelfde als een wiskundeboek of een natuurkundeboek. Heel schematisch en overzichtelijk. En de werking van krachten en de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende grootheden, eenheden en andere en andere parameters. We hebben het over de verbinding van allen met allen, maar er is geen enkele plaats voor mystiek, intuïtie of ja, ik denk dit of ik denk dat. Ik maak mij dit of ik maak me dat wijs. Nee, daarvoor is hier geen plaats. Het is heel reëel, heel concreet. Raf, het gaat erom dat ik mijn gevoel en mijn dat ik alles moet kunnen meten. Dat is waar ik naar streef. Ik kan niet dat is niet helemaal een antwoord op mijn vraag. Raf, madame, het is heel eenvoudig. Alleen, er is alleen kennis. Wij kunnen alleen meer kennis opdoen. Maar wie heeft deze kennis dan ooit? Wie heeft die kennis dan ooit op de wereld gebracht? Raf, dat is allemaal dankzij en als gevolg van Een concreet onderzoek. Concrete onderzoekingen. Het op de proef stellen. Net zoals in de scheikunde of in de natuurkunde of willekeurig welke wetenschap. Desnoods sterrenkunde. Alles aan de hand van het principe van een hypothese, dat ik iets een hypothese heb en dan heel streng naga of dat ook klopt. Die structuur is exact hetzelfde als bij de kabbalistische lering. Vraag. Het komt op mij toch steeds over. Het komt mij steeds voor dat het Kabbalah het over iets heeft wat dat van buiten afkomt. Je hebt toch natuurkunde gehad op school? En het is toch een exacte wetenschap? En het gaat toch over de realiteit? Ja, maar dat is heel beperkt. Nou, dan heb ik je niks meer te vertellen. Kom dan gewoon studeren. En het zal werkelijk een verrassing voor je zijn. je zal jezelf verbazen. Er is hier in deze leer niks wat riekt naar enige, naar enige zweverigheid of luchtfietserij. Wij leren alleen aan de hand van waarneming. Wij willen waarnemen. Waarom ervaar ik wat ik ervaar op de manier waarop ik het ervaar? En dit, hier moet je je op storten. Hier kun je in, hier kun je veel in, hier kun je veel uithalen. Goed, voordat ik u ga vragen om, voordat ik Raf ga vragen om de avond af te sluiten, wil ik u iets belangrijks voorhouden. U ziet vanuit dit, u ziet buiten allerlei marktkramen, allerlei stands met diverse boeken die u kunt kopen. Die gaan over vrijwel alles waar we het over hebben gedacht vandaag. Wat ik u bijvoorbeeld wil aanprijzen is het boek over over hoe je een nieuw leven kunt in een nieuw leven kunt komen, hoe je je leven kunt vernieuwen. En zo ook hebben wij een boek dat gaat over het feest Purim. Leent zich ook goed voor het voorlezen aan kinderen. Hier, een vrouw heeft hier ook iets gevraagd over het onderwijs dat wij aanbieden. Zo hebben wij dus ook een stand waar daar meer informatie over verkregen kan worden. En dan geef ik nu het woord aan Raf. Raf, de wijsheid van de Kabbalah beantwoordt de vraag naar in wat voor wereld de mens leeft. Hoe hij deze wereld bevat, waarneemt en waarom hij deze wereld tot zich neemt, op de manier waarop hij zich deze wereld tot zich neemt. En hoe het met, met deze wereld en hoe het met hem hoe het hem afging, hoe het de mens afging voordat hij in dit leven stapte en daarna, en hoe hij zijn lot hoe hij zijn lot kan wijzigen. En er zijn hier geen vervloekingen of zegeningen of wonderen of wijwater of wat dan ook. Erg concreet en to the point. En zoals de dame zojuist zei, ik het heeft vertaling is niet helemaal zuiver. Ik raad u vooral aan om op de website te kijken. Alles is vrij toegankelijk en te downloaden. Alle materialen. Laatste vraag aan Raf. Wat wenst u het volk van Israël toe? Ik hoop en ik wens het volk Israël toe dat wij ons de ogen openen en gedurende dit leven nog, en niet later, dat we niet eens meer die overgang van leven naar dood als zodanig ervaren, maar dat wij Heer en Meester worden over ons lot. Wij zijn immers het volk Israël en het is aan ons om deze wereld tot zijn verheffing te brengen en 's werelds zaligheid te doen zegevieren, te doen gebeuren. En keer op keer zien we weer hoe om ons heen allerlei kwaadwillende krachten zich elkaar weten, elkaar treffen en zich tegen ons richten. En ik heb hierover al in een heel vroeg stadium geschreven. Ik zeg u, wij moeten ten volle benutten wat deze methode ons in handen geeft. En met volle overtuiging daar ingaan. daarmee aan de slag gaan. Het is allemaal in onze handen, het ligt in onze handen, ons lot. Ik dank u zeer. Ik heb voor u een verrassing. Mij is zojuist verteld dat Arkadi Dugin, de Israëlische welbekende artiest, hier nog altijd vertoeft. En deze gaat voor ons weer een liedje zingen. Tot zover de vertaling. De eerstvolgende les die in het Nederlands zal worden vertaald is les nummer 9. En dat is de les van morgen. De laatste les van de laatste dag, dat is morgen.
רק במקום שבו כולם שואלים מה הטעם לחיי רק שם אוכל למצוא את הטעם אבל הדעת גולה וארצי גולה בעולמי גולה גולה בתוך עצמי אבל הדעת שלי, שלי, שלך, שלך גולה בעולמי גולה, גולה בתוך עצמי רק במקום שבו כולם ערבים זה לזה ואוהבים זה את זה יהיה לי למולדת רק במקום שבו כולם שואלים מה טעם לחיי רק שם מוכן למצוא את הטעם אבל הדס גולה בארצי גולה בעולמי גולה גולה בתוך עצמי אבל הדעת שלי, שלי, שלך, שלך גולה בעולמי גולה, גולה בתוך עצמי
Een kleine correctie voor degenen die nog aan het luisteren zijn. De eerstvolgende te vertalen les zal morgenochtend zijn. Dus vooralsnog is de informatie dat alle lessen van morgen zullen worden vertaald.
כי רק במקום שבו כולם דואגים זה לזה ואוהבים זה את זה יהיה לי למולדת Oh לילה טוב, נתראה מחר, תודה רבה.